Amsterdam FM presenteert Scheltema Live.
Dit is Scheltema Live, het lunchprogramma voor wie wil weten wat er speelt.
Broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry me home. I've spent all of the love I saved. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing.
Rechtstreeks vanuit Scheltema. Dit is Scheltema Live, het lunchprogramma voor wie wil weten wat er speelt. Presentatie Annemienke van der Velde.
Dit is Amsterdam FM en je luistert naar Scheltema Live. Met het hele land in de ban van het Songfestival kunnen we natuurlijk niet anders dan Songfestivalmuziek draaien. We begonnen de uitzending met de winnaar van 2019, Duncan Lawrence met Arcade. Verderop in de uitzending hoor je ook nog de allereerste inzending van Nederland in de allereerste editie van het Eurovisie Songfestival. Dat was in 1956 en niemand kon toen nog bevroeden tot wat voor megafestijn het in 65 jaar zou uitgroeien. Het begon als een uiterst keurige, beschaafde liedjesavond waarin Jetty Parel voor Nederland de Vogels van Holland bezong. Heel wat anders dan Birds van Anouk dus, die je ook nog later in deze uitzending zult horen. Maar we gaan ook nog naar andere dingen luisteren in het komende uur. Maria had vorige week in haar culturele nieuws een item over het Museum voor Niet-Essentiële Kunst. Deze uitzending praat ze met initiator Bas Morsch. Later in de uitzending ook weer een nieuwe editie van het culturele nieuws. De musea zijn er nog wel gesloten, maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt. Godfried van Bouillon is ook weer van de partij. En Godfried vindt het tijd voor een lekkere frisse lentepasta met limone en piselli. Gewoon blijven luisteren dus, dan kom je er snel achter wat dat is. Maar we beginnen met hanengekraai. Dit keer verhaalt mevrouw Bierens de Haan over dat Amsterdamse fenomeen Mathilde Willink. Maar voor Elisabeth was het gewoon een KLM-collega. Luister maar naar hanengekraai.
Ik denk dat niemand het over de intelligentie heeft. Ze hebben het allemaal over uiterlijk. Ik heb het over de innerlijk. De intelligentie, haar overmatig gevoel, haar angsten, haar depressiviteit. Al met al een unicum.
Hier is Hanengekraai door Luc Drosten met Elisabeth Bierens de Haan.
Luistert naar Hanengekraai hier op Amsterdam FM. Mijn naam is Luc Drosten en ik heb wederom aan de telefoon Elisabeth Bierens de Haan. Mevrouw Bierens de Haan, hoe gaat het met u deze week?
Nou, ik zou zeggen, naar omstandigheden gaat het goed.
Ja, we moeten maar een beetje voortmodderen, hè? Komende week, dus vandaag en volgende week, in een tweeluik hebben over, we zouden toch wel kunnen zeggen, een fenomeen en dier man, naar aanleiding van de podcast die onlangs verscheen bij Radio 1 over Mathilde Willink, die we toch wel een paradijsvogel en een fenomeen zouden kunnen noemen. En volgende week gaan we het hebben over haar echtgenoot Karel Willink, de bekende schilder van het magisch realisme. Mevrouw Bierens de Haan, Mathilde Willink, u heeft haar persoonlijk gekend.
Ja, toen ik begon te vliegen bij de KLM in de jaren 60, toen heb ik een vlucht met haar gemaakt. En ik wist niet wie ze was. Ze stelde zich voor. Ik zei, god, wat leuk, want mijn vriend, ik zeg, die kent Karel Willink heel goed. Nou, zei ze, ik ben bevriend met Karel Willink. En zo heb ik haar ontmoet op mijn vlucht naar Curaçao.
Wat is het toch een kleine wereld?
In de jaren 60.
Ja, in de jaren 60. Maar zij is in de jaren 70 natuurlijk echt uitgegroeid tot een soort society fenomeen.
Nou, nee, in de jaren 60 ook al was ze al vrij excentriek en vrij opvallend.
Ja.
En daar hebben we dus dingen van meegemaakt. Maar ik vond het een heel boeiend fenomeen. En ik moet zeggen, ja, ik hou van mensen die boven het maaiveld uitsteken. Dat is net iets voor mij.
Mathilde Willink is niet heel oud geworden en er zijn nog steeds speculaties om haar dood, waar die podcast van NPO Radio 1 ook over gaat.
Ja.
Ze is 39 geworden, als ik mij niet vergis, dus
ja,
amper 40. U heeft haar gekend toen ze nog heel jong was, dus in de 20, begin 20, eerste helft 20. Hoe omschrijft u haar op dat moment en hoe heeft zij zich ontwikkeld tot de persoon die ze was op het moment dat zij stierf?
Ze had gymnasium gehad. En kon ze over de Odyssee hele verhalen vertellen. Ze las Grieks en Latijn. Ik dacht, reus interessant. En ik vertelde dat ik een vriend had, Julian Bierens de Haan. Ze zei, ja, die ken ik ook door Karel. En zo hadden we een ontzettend leuk contact op de vlucht naar Curaçao. En verder was ze nogal explosief. En ik moet zeggen, de mensen om haar heen, die bekeken haar als een vreemde vogel.
Toen al.
Wat is dit? Ze werd ook door Karel Willink eigenlijk in een soort rol gestopt van met prachtige robes van Fong Leng uit de Van Baardenstraat. Dat is heel bijzonder.
Droeg ze die toen al?
Apart. Ja. Het werd een soort model gemodelleerd door zijn hand. En dat begon in de jaren 60 toen ik haar leerde kennen.
Ik zag een interview met haar waarin zij zelf aangeeft ook vooral voor Willink te zijn gevallen, omdat ze zo ontzettend onder de indruk was van hem als kunstenaar.
Ja, en dat is ook zo. En dat was ik ook. Mijn man en ik zijn een paar keer bij hem geweest op zijn atelier. Willink was de man die dacht, wacht even, dit is iemand die kan ik verder brengen. Het is een eenvoudig Zeeuws meisje met een goede intelligentie. Getuige het gymnasium wat ze uitstekend heeft doorlopen. Grieks lezen is niet weggelegd voor iedereen. Dat deed ze ook. Dat was die andere kant. Dat was de intelligentie. En dan krijg je die gevoelskant. waar helaas dat die ontspoord is.
Ja, denkt u ook dat het mede veroorzaakt zou kunnen zijn door het feit dat zij eigenlijk uit het misschien heel beschermde Zeeland kwam en toch eigenlijk haar weg moest banen in de grote gevaarlijke stad Amsterdam?
Ja, dat klopt.
Want ze is wel een echt Amsterdams fenomeen geworden.
Het is een Amsterdams fenomeen geworden en in dat egale Amsterdam werd ze totaal het product van, ze werd een product van Winning.
En ze beschouwde dus zichzelf ook als levend kunstwerk, hè?
Ja, levend kunstwerk, dat was ze.
Precies. Nou ja, en dan
daarna is ze eigenlijk ontspoord doordat ze verkeerde mensen ontmoette. En doordat ze in een verkeerd circuit kwam. En dat was het sensitieve, dat gevoelige, ja, dat opene, dat kinderlijke. Dat ze is ingetrapt in een modderpoel.
Ja.
En dat was een tragisch eind van deze wonderlijke, onaardse vrouw ergens. Ze was ergens onaards, alsof ze van een andere planeet kwam. Ik vond het hoog interessant. En ik moet zeggen, ook vooral wat me opviel, en dat is net iets voor mij, de stem.
Ja.
De stem was, ik hoor het nou nog als ik aan dat denk, de stem, dat was het meest opvallende van Mathilde Winning.
Ja, en de podcast van NPO 1 over haar, die is eigenlijk, heeft als centrale vraag, wat is er nou echt gebeurd? Is Mathilde Willink vermoord of heeft ze zelf een eind aan haar leven gemaakt? Heeft u daar een bepaalde kijk op die u wilt delen?
Ja, ik denk dat ze vermoord is. En dat wil zeggen dat ze met drugs, in haar naïviteit, dat ze zelf onder invloed was en dat ze niet wist wat er om haar heen gebeurde. En dat ze op die manier, en ze waren natuurlijk ook bang dat via haar dingen zouden uitlekken. De gangsters waren bang dat deze vrouw met al haar contacten in hoge en lage kringen, dat ze gevaar liepen. En ze dachten uiteindelijk, we moeten zorgen dat we haar uit de weg ruimen.
Ja, ze is
gevonden. En dan gaan wij vrij uit. En het hele zootje is vrij uitgegaan. Ik weet niet wat er toen gebeurd is. Dit is mijn visie.
Ja. Ja, het blijft een raadsel.
En Karel was daar kapot van. Maar ik moet zeggen,
ze waren al uit elkaar toen, hè?
Ja, maar ik zou eens, ja, maar was er toch kapot van. Want hij was, zijn kunstwerk was weg. En toen Julian en ik op een zondag een kopje koffie dronken bij Willink, toen leefde zij nog. Zij zat er boven op een etage. En ze wilde niet naar beneden komen, omdat ze wist dat ik mee zou komen. Ik weet niet waarom, maar ze was in een moeilijke bui. En ze had net een schilderij beschadigd met een mes, met een keukenmes. Had ze een kwak en een snee gemaakt in de schilderij. Toen zei Karel, ja, ze heeft weer een van de buien. Dus ik denk dat ze toen al regelmatig drugs gebruikte. En dat Karel niet de kracht had om dat, ja, de kop in te drukken. Die woeven imponeren. En ze zwelt van plezier. En dat is het droeve eind geworden. Het is een lamlendig eind. Aan de ene kant reuze intelligent. Ik denk dat niemand het over de intelligentie heeft. Ze hebben het allemaal over haar uiterlijk. Ik heb het over haar innerlijk. De intelligentie. Haar overmatig gevoel. Haar angsten. Haar depressiviteit. Al met al een unicum. Dus als ze met z'n tweeën daar bij die ruisblokkade liepen. Iedereen liep de huizen uit, want ze kwamen langs. Het was een bezienswaardigheid. Maar het was ook een kwestie van, wij willen dit. Die twee mensen vulden elkaar aan. Dat ze, Mathilde vond het prachtig.
Ja.
Dat ze zijn kunstwerk weg. Ze werd een kunstwerk. Ja. Maar met een inhoud die eigenlijk gedeeltelijk naar buiten kwam.
Nou.
Maar ik heb haar goed leren kennen op een lange reis, ermee op elkaar aangewezen. Met natuurlijk de hele crew om eromheen. En dan heb je een goed oordeel, vind ik.
En over Karel Willink praten wij volgende week verder in het tweede deel van dit tweeluik over Mathilde en Karel Willink. En daar zie ik naar uit, mevrouw Bierens te Haan.
Ik ook, Luc.
Dus ik zou zeggen, tot volgende week.
Tot volgende week, Luc.
Wilt u reageren? Mail naar hanigekraai@amsterdamfm.nl en uw bericht komt terecht bij mevrouw Bierens de Haan.
Driving in a fast lane, counting mile markers.
Ik spreek met Bas Mors.
Klopt.
Hallo, wat leuk dat je mij te woord wil staan.
Ja.
Jij bent een van de initiators van het project Het Museum voor Niet-Essentiële Kunst.
Klopt.
Dat is georganiseerd door jouw organisatie We Are Public.
Klopt.
Wat leuk dat je daar... Ik heb het kort benoemd in mijn item Cultureel Nieuws. En ja, omdat het zo interessant is, wilde ik er wel graag wat meer over weten. Laten we maar meteen beginnen. Vind je dat oké?
Ja, vind ik oké. Okay. Ja, ik sta in een bos. Bij een soort van kikkerpool. Dus het misschien. En het maakt enorm lawaai. Maar ik
dus
neem wat afstand.
Dus gekwaak op de achtergrond.
Ja.
Oké, kunnen we mee leven?
Precies.
Oké, laten we beginnen met een open deur. Misschien dat we het namelijk al uit de naam een beetje kunnen begrijpen. Maar hoe zijn jullie op het idee gekomen?
Wij zijn op het idee gekomen. Heel kort door de bocht, dat wij het zeer wonderlijk vonden dat we wel allemaal naar IKEA en Action kunnen en daar alle producten aanraken en in de rij staan en druk en dat musea en het theater gesloten zijn.
Mm-hmm.
En het is uiteraard mooi dat dat weer kan, dat die winkels open zijn en dat de terrassen open gaan en zo, maar het is, ja, wij vroegen ons wel af van oké, als je hebt essentiële winkels, niet essentiële winkels. En dan komt ergens de kunst erachteraan. Of het minst essentieel.
Mm-hmm.
En ja, dat vinden we op zijn minst iets om een vraagteken bij te zetten. En dan ook daar iets mee te doen. We denken ook van ja, het is ook de rol van kunst en kunstenaars om dingen om te keren. En een soort kritische blik te geven. En dan, maar dan niet... Ja, afzetten, maar wel op een positieve manier. Dus niet boos gaan zitten zijn of verontwaardigd of petities. Of maar gewoon proberen juist binnen die grenzen een soort van creatief, positief signaal af te geven.
Mm-hmm.
En toen dachten we, ja, laten we gewoon het Museum voor Niet-Essentiële Kunst beginnen. Mm-hmm. En kunstenaars vragen om werk te maken met producten uit die winkel.
Je zegt binnen de grenzen, want denk je dat jullie... er mee weg gaan komen? Denk je dat dat er geen handhaving gaat plaatsvinden omdat het uiteindelijk toch...
Nou, ik denk dat we houden de coronaregels gewoon aan. Mm-hmm. En technisch gesproken is het een winkel, want alles is te koop.
Ja, ja, zo.
En we werken met winkelmandjes, maximum capaciteit, mondkapje, desinfect. Dus er is gewoon, we zitten binnen de regels. Mm-hmm. En als er wordt gevonden dat we niet binnen de regels zitten, wat mij onwaarschijnlijk lijkt, maar als dat zo is, dan is dat ook weer mooi, want dat zorgt dan ook weer voor reuring of daarmee zet je ook de discussie weer op scherp.
Ja. Want vinden jullie dan eigenlijk dat je zegt van ik vind het wel mooi dat andere dingen ook kunnen, maar dat kunst achteraan staat, dat kunst dan eigenlijk ook op een manier voorrang zou moeten krijgen? Begrijp ik dat goed?
Nou, niet voorrang, maar ik vind het moeilijk om heel erg te mengen in dat coronadebat. Maar ik vind het op zijn minst wonderlijk dat de bibliotheken bijvoorbeeld dicht zijn. Mm-hmm. En dat de Primark op de Kalverstraat dik open is. En ik ben voor het museum van niet-essentiële kunst ben ik naar de Primark gegaan om daar producten te kopen. En dat is echt crazy. Dat is gewoon, ja, dus dat contrast vind ik echt wonderlijk. Ja. En ik vind het wat zeggen over welke plek heeft kunst in onze Nederlandse maatschappij of zo, weet je? Dus ook als je ik vind het gewoon wonder. En in ieder geval het waard om daar een punt van te maken.
Ja.
En of het iets verandert, of dat weet ik niet. Dat is op zich niet heel erg ter zake, maar het is wel.
Jullie hebben niet een soort doel dat je iets mee wil bereiken? Of dat als jullie zoveel bezoekers krijgen, dat het project geslaagd is? Of...
Ja, het is gewoon een tof project. Ik vind het nu al geslaagd. Het is gewoon een heel tof project. De makers, er zijn echt goede makers bij betrokken. Er wordt ook heel tof werk gemaakt. En we verkopen al die producten in de winkel. Dus en de werk van de makers, maar ook die producten die wij zelf hebben gekocht. Mm-hmm. Waaronder dus één ding wat wel leuk om te vertellen. Een paar badslippers van de Primark met een soort regenboogmotief. Mm-hmm. Daar is met €99 op geboden. Ja. Dat vind ik heel geestig.
Ja.
Plus dat we de reacties die we krijgen uit de culturele wereld, dus van instellingen, musea en zo, die zijn heel erg. Iedereen is zo enthousiast daarover. En de pers duikt erop. En dus in die zin, ja, ik denk dat het een heel goed project is. Zowel inhoudelijk als met de aandacht die het genereert.
Ja, dus eigenlijk is het doel vooral veel aandacht te creëren en de discussie dus levend houden.
Ja, precies. En laten zien dat soort van de rol van de kunst bevestigen of zo. Dat het juist in dit soort tijden heeft het niet zoveel zin om te gaan zitten kniezen of stil te zijn of boos te zijn of verontwaardig, maar juist proberen om een soort creatieve oplossing, maar in ieder geval een soort van goed statement, opbouwend statement, waarmee ook iets creëert, waarmee iets meer naar buiten gaat.
De rol van de kunst bevestigen, mooi precies. Gezegd. Wat leuk, want je zegt bijvoorbeeld dan zo'n badslipper van de Primark, is dat dan niet juist een beetje kunst op de hak genomen, want dan is dat juist een alledaags gebruiksvoorwerp en dat is dan nu ineens kunst? Of is het ook bewerkt? Of is het
dan, nee, deze is niet bewerkt. Deze is niet bewerkt. Dat is dan. Dat is een soort van zijpad wat erbij komt, dat ik wel interessant vind, waar ik absoluut geen uitspraak over kan en wil doen, maar ik vind het wel interessant dat gebeurt. Mm-hmm. Dus dat je zoiets neerzet in het museum, dat er dan... Maar goed, dat is ook deel van het project. Ofzo. Ik vind het wel. En dat iemand dan ook dat snapt en daarop ingaat.
Ja.
Ja,
grappig.
Ja, en die werken van die makers zijn ook heel tof. Danielle van Ark heeft net een soort spiegelvloer gelegd met allemaal tegels van die badkamerspiegel van 30x30 van IKEA. Mm-hmm. En Julian Hetzel, die heeft hele mooie, die heeft gebruiksaanwijzing van IKEA, maar die heeft die helemaal bewerkt met tekeningen en zo. Dus dat stellen we tentoon, maar we hebben die boekjes ook weer gereproduceerd. Die kan je dan kopen. En Annegien heeft allemaal producten van de Xenos helemaal vervormd en daar iets nieuwe dingen van gemaakt. En
ja, en jullie gaan al die items dus veilen op 26 mei. Wat gaan jullie doen met de opbrengst?
Nou, daar bekostigen het project van. En we betalen ook de kunstenaars om hier aan mee te werken. Ja. En met budget voor spullen en zo. Dus we financieren dan dit project ermee.
Ja, mooi. Ja.
En als de werken van de kunstenaars verkocht worden, dan krijgen zij daar natuurlijk ook een fix gedeelte van.
Ja, ja, logisch natuurlijk. Ja. Hartstikke leuk. Oké, dus voor alle luisteraars, het Museum voor Niet-Essentiële Kunst in Droog is het aan de Staalstraat georganiseerd.
Staalstraat 7B.
Ja, Staalstraat 7B. Het Museum dus voor Niet-Essentiële Kunst, georganiseerd door We Are Public. Dat is een cultuurlidmaatschapsprogramma. Kun je daar nog iets meer over vertellen?
Ja, We Are Public is een cultuurlidmaatschap. Dat is de enge beschrijving van het woord. Dus mensen worden lid van ons voor 18 euro per maand. Daarvoor kunnen ze gratis naar een hele scherpe, gecureerde selectie van voorstellingen, films, concerten. Alle culturele disciplines daarin. Ja, dus ook dans en opera en gewoon alles. En wij hebben curators die maken een selectie uit al het programma van alle culturele instellingen in de stad. En daar kan je dan als lid naartoe. En we motiveren ook waarom wij denken dat het de moeite waard is. En een gecureerd cultuurlidmaatschap. En daarnaast doet We Are Public projecten zoals dit. Dus we zijn gewoon steeds op zoek naar nieuwe manieren om kunst en publiek aan elkaar en makers en publiek aan elkaar te verbinden.
Ja,
buiten de gebaande paden vaak. En proberen een soort van nieuwe manier kunst een platform te geven.
Ja. Ik begrijp het. Hartstikke leuk. Dus nogmaals, het Museum voor Niet-Essentiële Kunst in Droog, de Staalstraat 7B. Ik heb gesproken met Bas Mors en dit was Amsterdam FM.
Zo boordevol muziek, hij zong voor groot en klein publiek. Hij maakte blij, melancholiek, de troubadour. Voor ridders in de hoge zaal, zong hij in stoere sterke taal. Een lang en bloederig verhaal, de troubadour. Maar ook het werkvolk uit de schuur, hoorde zijn lied vol avontuur. Hoorde bij het nachtelijk keukenvuur. De troubadour, en in de herberg van de stad, zong hij een drinklied op het nat, voor wie nog staan kon en wie zat. De troubadour, la 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 la. Hij zong voor boeren op het land, een kerels lied van eigen hand. Hij was van elke rang en stand, de troubadour, zo zong hij heel zijn leven lang. Zijn eigen lied, zijn eigen zang, toch gaat de dood gewoon zijn gang, de troubadour. Toen werd het stil, het lied was uit, enkel wat modder dat besluit. Maar wie getroost werd door zijn lied, vergeet hem niet. Want hij zat zo boordevol muziek, hij zong voor groot en klein publiek. Hij maakte blij, melancholiek, de troubadour. La 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 la
Hallo lieve luisteraars, hier is Godfried weer. Eindelijk lijkt het lente te worden, dus wat gaan we vandaag doen? We maken een ontzettend simpel lentepastaatje. Het is een pasta met citroen en tuinertjes. Ik gebruik ertjes uit de vriezer. We hebben nodig pasta, ongeveer 350 à 400 gram voor 4 personen. 2 bekers tuinertjes. Een flink stuk Parmezaanse kaas, wat boter, olijfolie, zout, peper, aspergetips of eventueel broccoli-stronkjes, een knoflookteen, 2 citroenen en wat verse kruiden. Ik heb in dit geval dille en peterselie. Nou, ik heb al een pannetje met water op het vuur staan. Ik voeg aan dat pannetje nu 350 gram droogde pasta toe. In het water heb ik vanzelfsprekend wat zout gedaan. En deze pastaatjes hebben een kooktijd van ongeveer 10 minuten. Ik laat de pasta 5-6 minuten alleen als pasta koken. En dan daarna voeg ik de tuinertjes en in mijn geval de broccoli toe. En dan hebben die nog een kooktijd van, nou ja, een minuut of 5. Dan heb ik hier voor me een jampotje. En ik doe een citroen doormidden en ik pers het sap van die citroen in het potje. Van een andere citroen, die ik heb een biologische citroen, dus ik hoef hem verder niet te wassen of schoon te maken, rasp ik de zest in het potje. En ik denk dat ik straks het sap van deze citroen ook nodig heb, maar ik snij hem nog even niet doormidden. Voor het geval ik besluit dat het citroenig genoeg is. Ondertussen heb ik hier een bosje met peterselie en dille. Dat hak ik helemaal fijn. En als dat fijn genoeg is, doe ik dat in het potje bij het citroensap, de zest en een flinke hoeveelheid, ongeveer 4 keer zoveel olijfolie. Daar gaat dan dat kruidenmengsel bij en dan schud ik dat nadat ik het potje gesloten heb. Zo. En dan zie je dat het eigenlijk vanzelf gaat emulgeren. Je krijgt een wat dikke, romige saus met groene, verse kruiden daarin. De pasta heeft ondertussen een minuut of 5 gekookt. Ik voeg daar aan toe mijn bevroren tuinertjes en mijn fijn gesneden broccoliroosjes, die dus net zo goed mooie schuin afgesneden aspergetips zouden kunnen zijn. En dan laat ik het samen nog een minuutje of 5 doorkoken. Nou, de pasta heb ik net geproefd en die is eigenlijk bijna gaar. En voordat ik hem samen met de groentjes ga afgieten in een vergiet, neem ik even een flinke kop kookwater uit de pan. Voor het geval dat ik die straks nodig heb om de saus net wat meer smeuïgheid te geven. Oké, vuurtje gaat uit en ik giet de pasta in één keer af in een vergiet. En ik spoel hem dit keer niet na. Ik schud hem alleen even een beetje droog. Ik doe hem weer terug in de pan. En dan doe ik er gelijk een flinke klont boter bij. En die roer ik er heel eventjes met mijn pollepel doorheen. Laat hem even lekker smelten. En dan open ik mijn jampotje. Schud hem nog één keertje flink. En dan gaat hij open. En dan gaat hij in zijn geheel koud door die pasta. Die ik dus niet koud heb afgespoeld. Oh, ik ben knoflook vergeten. Nou ja, die doe ik er zo nog eventjes fijn geraspt bij. Ik roer dit samen met de boter door mijn pasta. En ik heb wat Parmezaanse kaas alvast voor geraspt. En die doe ik er nu ook bij. En die laat ik langzaam binden aan die saus. En nou kan het zijn dat die ietsje pietje te kleverig wordt. En dan heb ik dat kleine beetje kookvocht achter de hand. Dat doe ik er lekker bij. En ik rasp er nog eventjes een flinke hoeveelheid peper bij. En nu ik toch bezig ben, rasp ik ook dat beetje knoflook er nog bij. Het is rauwe knoflook, dus een klein beetje geeft al voldoende smaak. En dit is eigenlijk het hele geheim van mijn lentepasta met citroen en tuinertjes. Op tafel zet ik nog een lekker blok Parmezaanse kaas erbij, nog wat peper erbij. En ik doe het op een grote schaal. Ik knip er wat dille en wat peterselie overheen. En het is hem. Eet smakelijk en tot de volgende keer.
Isolated from the outside, clouds have taken all the light. I have no control, it seems my thoughts wander all of the time when I try to live life without you. Birds falling down the rooftops, out of the sky like raindrops. No then I would rather not be right. Hopes turned into fear, and with my one wing I can't fly. With sunrise, embrace my dreams tight.
Ja, lieve luisteraars, welkom bij het Culturele Nieuws deze week van Amsterdam FM. We zitten hier in de studio met Maria Boerman en Anko van Hal in het culturele noodhospitaal van het Felix Meritis op de Keizersgracht, waar wij kosteloos gebruik mogen maken van de faciliteiten. Waarvoor dank. Maria en Anko, welkom.
Hoi Abe.
Hallo.
Hallo Abe.
Maria, jij hebt weer van alles uitgezocht, hè,
yes,
deze week.
Yes, ik heb weer voor jullie nieuwtjes en zo, of dingen die jullie kunnen beleven in Amsterdam nu. Het culturele nieuws. Ja. Zullen we maar beginnen? Nou, corona is inmiddels al wel meer dan een jaar oud. De bibliotheken zijn weer open en de pretparken mogen weer open. Dus je kunt bijvoorbeeld ook weer naar Artis en zo. Maar nog steeds niet naar het museum. Dus ik heb voor jullie weer een buitententoonstelling. Namelijk het Amsterdam Museum organiseert een buitententoonstelling. 1 jaar corona in de stad. Dat is op de IJpromenade in Noord. Is vanaf 15 mei, dus het is al aan de gang. 4 weken lang een tentoonstelling van inzendingen van Amsterdammers zelf. Er zijn ongeveer 3000 inzendingen gedaan. En er zijn er 23 in een soort van groot plakkaat heel groot geprint. En dan kun je dan langslopen van belevenissen van Amsterdammers. Zeg maar hun belevenissen van corona in de stad.
Allemaal foto's.
Ja, het zijn allemaal foto's of, ja, of een soort kunstwerken. Ik ben daar zelf nog niet heen geweest.
Oh, dat is
maar ik heb wel de natuurlijk het persbericht bekeken. En sommige waren ook foto's. Ja, of interpretaties van belevenissen.
Is het gratis?
Ja, ja, want je kunt er gewoon langslopen op de IJpromenade in Noord.
Ja, en dat is al bezig, hè?
Ja, 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 het is ja, dus vorige week al begonnen. En het is eigenlijk een reizende tentoonstelling. Zo gaf het persbericht aan. Maar voor nu staat hij dus 4 weken op de IJpromenade in Noord.
Cool. Gaaf.
Ja, dus dat is leuk. Dus je kunt nog niet naar museum, maar ze bieden dus nog steeds wel buiten tentoonstellingen aan.
Wanneer denk je zelf, Maria, dat we weer naar het museum kunnen?
Oeh, dat vind ik lastig. Ja. Ik hoop, liever gisteren dan vandaag.
Ik heb best wel goede hoop. Ik denk 30 juni.
Ja?
Ja? Denk
en waarom denk je dat dan?
Het gaat echt heel goed met de cijfers en mensen worden heel snel gevaccineerd. Ik denk echt dat we snel open gaan.
En denk je dat dat dan niet te voorbarig is?
Nee, maar we zitten met dubbele dingen. Hè? Het virus dooft altijd een beetje uit in de zomer. En we krijgen mooie weer vanaf eind mei. Hmm. Krijgen we warm en zonnig weer.
Nou, daar ben ik ook wel aan toe.
Ja. Dus ik denk echt dat we echt driedubbel goed gaan. Ik denk dat het ook niet meer te houden is. Want het is belachelijk dat de musea dicht zijn en dat het theater ook dicht is. Dat moet open. En de bioscopen.
Nou, dan heb ik wel een leuke tip voor je.
Okay.
Namelijk, als de musea weer open zijn, dan zou ik, als ik jou was, het eerste naar het Rijksmuseum gaan. Ah. Namelijk, daar is een nieuwe slavernijtentoonstelling. Die heeft de koning deze week geopend. Heeft hele goede recensies. Dus de pers heeft er al mogen kijken. Maar hij is nog niet open voor het publiek. Maar het moet echt heel goed in kaart zijn gebracht. En heel respectvol. En dat de verhalen van alle kanten gehoord zijn. Echt 5-sterren recensie had hij in het NRC.
Wow,
dat is de eerste die ik ga bekijken als we straks weer naar de musea gaan.
Mooi dat de koning is geweest eigenlijk.
Ja, deze week heeft de koning hem geopend.
Zou het nou een charme-offensief zijn geweest van Willem? Of is hij echt, denk je, geïnteresseerd? Want vroeger deed hij dit
ik
niet,
hè? Ik
denk
dat hij wel echt geïnteresseerd is. Want hij echt wel, net als wat hij toch... Hij heeft toch ook in Indonesië zelf...
Ja, maar is ook van recent, is dat?
En dat was ook niet... zijn adviseurs hadden gezegd, dan moet je nog niet doen. Okay. Dat is nog te vers.
Ja.
Maar heeft hij toch zelf wel voor gekozen. Dus ik denk dat hij toch zelf wel... zulke dingen bij zijn en blijven
prachtig
af en zo.
Ja, misschien mooi. Is het een mooie bijkomstigheid dat het dan ook charme met zich meebrengt.
Ja, ja, dubbelop.
Zeker zin.
Dus inderdaad, als je weer naar het museum
gaan we doen.
Kan, een tip van mij aan jou, ga naar die slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum. Volgende.
Ja, gedichten.
Gedichten, ja. Een soort van samenloop van gedichten en films. Ik heb natuurlijk vorige week in het culturele nieuws verteld dat het AI Filmmuseum 75 jaar bestaat. En dat ze daarom al die films vrijgeven op de filmplayer. Ja. En nu als toevoeging ter viering van dit 75-jarige bestaan... hebben zij 6 dichters uit Amsterdam-Noord. Want ze zitten natuurlijk in Noord gevestigd. Gedichten laten maken bij hun favoriete films. En hebben ze die gedichten ingelijst... op de ramen van het AI. Dus je kunt er nu langslopen en genieten van gedichten... Zeg maar, die dan een soort interpretaties zijn van die films. Willen jullie ook weten bij welke films
nou ja,
de gedichten
had
zijn gemaakt?
Ik had al verteld wat mijn favoriete film is. En toen zei hij van, daar zit een gedicht bij.
Ja, dat klopt. De Space Odyssey hoor ik. Jij bent natuurlijk ontzettend fan van alles wat met de ruimte te maken
zo
heeft.
Zo is dat.
Anke van Hal, die ook sterrenstof maakt voor Amsterdam FM.
Dank u.
Ja, inderdaad. Dichteres Sjaan Flikweert heeft een gedicht gemaakt bij Space Odyssey. Die kun je dus ook zien op de ramen van het AI Filmmuseum.
Ja, ik heb daar de film gezien in de AI. En er werd opnieuw...
Je hebt ook
originele...
echt de Space Odyssey daar gezien.
Ja, die werd al opnieuw vertoond 2 jaar geleden.
Een paar jaar geleden, toch?
Ja. Nou, dus dit komt heel mooi uit wat je nu zegt.
Ja.
Vind ik heel leuk.
Maar wat ik dus het leuke vind, hoe AI dat aanpakt... Want ze gaven dus eerst al die films vrij... of een heleboel films vrij op hun AI Film Webplayer... om toch met ons dat te vieren. En nu lokken ze ons toch ook fysiek naar het AI gebouw.
Ja.
Dat ze ons nog meer in hun viering betrekken... Dus dat je en van de film kunt genieten en van het AI en van daar. Ja, ik vind dat ze dat heel leuk aanpakken.
Ja, er zit een goede marketingbureau achter volgens mij.
Ja, maar het is natuurlijk ook een hele fijne plek.
Ja, zeker weten.
Maar
je
kan dus nu 2 vliegen in 1 klap slaan als je in Noord bent.
Ja.
Dat,
zowel de coronatentoonstellingen als de gedichten meepakken bij AI.
Als je in Noord bent, kan je 2
reden om de pont te nemen.
Ja.
Volgende punt, blijven we in...
films?
Precies, blijven we in de films. Het is namelijk zo dat de Nationale Opera en Ballet... 3 nieuwe dansfilms gaan vrijgeven aankomend weekend. Namelijk van 20 tot 22 mei. Het is namelijk zo dat zij een nieuwe Young Creative Associates hebben. Dat zijn choreografen, veelbelovende choreografen. Nog geen gevestigde namen, maar wel
opkomen?
Ja, inderdaad. Het hele talentvolle opkomende choreografen. Die dus choreografie gemaakt hebben voor dansfilms. En dan moet je je niet voorstellen, niet dingen als Fame of Dirty Dancing of Step Up. Niet zulke achtige films, maar echt over klassieke dans. En waar echt de danskunst centraal staat. En niet een van de liefdesverhaal tussendoor of zo. De namen zijn Wupke Kuindersma, Milena Sidorova en Cedric Verwoerd. En die films die kun je gratis kijken op de opera en ballet website. En die kun je daar ongeveer een half jaar vinden. Dus je hoeft het niet meteen dit weekend te doen. Maar ze gaan wel dit weekend in de online première.
Mooie tip.
Ja, precies. Op de site is van het Nationale Opera en Ballet. En op het YouTube-channel van de Nationale Opera en Ballet.
Ja. Ben je zelf een beetje geïnteresseerd in dans?
Nou, ik ben een beetje een dansleek, maar ik heb een huisgenoot die ook echt ballerina is. Die heeft echt aan het conservatorium gestudeerd. Nou,
dan komt en dichterbij, hè,
we dan. Kunnen dus er misschien wel een leuke huisavondactiviteit van maken. En dat zij dan echt heel kundig commentaar kan geven. Dat is wel leuk. Ja. Ja.
En dan blijven we nog een beetje in het thema van de films.
Nog een beetje in het thema van de films. Ja. Namelijk Rialto. Dat is natuurlijk de bioscoop aan de Ceintuurbaan. Die opent een nieuwe locatie op de VU. In het nieuwe gebouw van de VU. En
gaan ze weg daar op de Ceintuurbaan?
Nee, ze gaan uitbreiden.
Ik wou net zeggen, ik hou van de Ceintuurbaan Rialto.
Ja, ze zitten daar nu 80 jaar. Inderdaad, dat gebouw van Rialto is in 1920 gebouwd. En zij zijn er in 1921 gevestigd. En nu gaan ze dus uitbreiden naar het nieuwe gebouw van de VU. Dat nieuwe gebouw van de VU op de VU-campus heet ook werkelijk het nieuwe gebouw. Mm-hmm. En daar hebben zij 4 filmzalen. En ik vind dat persoonlijk best wel leuk, want ik ben zelf... was ik eigenlijk, voordat ik nu UvA-student ben, was ik VU-student. En ik vind dat de VU altijd veel minder deed qua kunst en cultuur. Ze hebben wel dat cultuurcentrum, zeg maar, Griffioen op Uilenstede. En ze hebben wel het VU On The Roof Filmtop Festival. En dat is wel leuk op zich. Maar nu komt ook echt veel meer kunst en cultuur op de campus zelf. En niet, zeg maar, op Uilenstede, zeg maar, bij de studenten. Maar echt op de studiecampus, waar je dan ook echt veel meer ervan kunt genieten.
Ja.
Zeg maar, de UvA heeft natuurlijk al Criterion en alle dingen. En nu mag de VU ook lekker meedoen. Ik vind het heel leuk.
Superleuk. Ja, ik vraag me af, hoe komen ze dan aan het budget om nog meer zalen te openen? Want het staat al een jaar stil
Eigenlijk,
de bioscopen.
Dit is dus al heel lang een plan van Rialto.
Dus dat is er al geweest?
Ja, dat ze echt al misschien wel 10 jaar het idee hadden om uit te breiden. En dat gebouw van de VU, nou, ik ben in 2015 begonnen, toen stond het al in de stijgers. En nu is dat dus helemaal klaar. En nu gaan ze die filmzalen openen. Dus ze zoeken alleen nog ongeveer 35.000 euro, omdat ze nog voor een van de filmzalen een projector nodig hebben.
Crowdfunding moeten ze doen.
Dat is mijn oproep dus nu aan jullie. Ze doen dus crowdfunding. Dus als jullie nou heel graag naar alle 4 de zalen willen in de VU, dan ze hebben namelijk nog 1 projector nodig. Voor de rest hebben ze wel, zoeken ze ongeveer 35.000 euro om dat helemaal compleet te kunnen
maken.
Maar
dat is wel te doen, hoor, met crowdfunding. Echt
ja, ik denk het ook wel. En ik denk ook wel dat de VU daar ook wel misschien wel nog meer steentje aan wil bijdragen.
Leuk.
Ja, leuk, hè? En dan als afsluiter, het is natuurlijk de week van het Songfestival. En daarom wil ik jullie allemaal een tip geven. Namelijk een speciale uitzending van Club Ethisch over het Eurovisie Songfestival. Een Eurovisie special van Club Ethisch wordt aanstaande zaterdag 22 mei van 7 tot 9 uitgezonden. Dat is natuurlijk voor de uitzending van 9 uur van het Songfestival. Met onze eigen Anko van Hal. Anko, kijk je aan. Misschien wil je er nog iets meer over vertellen.
Ja, ik ga er wat over vertellen. Want het is een inleiding en een opwarmer die ik heb gemaakt. Want Club Ethisch heeft even een sabbatical gehad. Dus we zijn weer terug met een non-stop. En omdat elk Songfestival nummer maar 3 minuten mag duren, kon ik er maar liefst 38 plaatsen in 2 uur. Daar kun je van genieten. Het is een opwarmer voor Oscar. Oscar van Oorschot doet een special vanaf 9 uur live vanuit de studio in de Waalse Kerk. En dan geeft hij gewoon commentaar, zoals Cornald Maas bij alle liedjes. Ja, ik vind het heel leuk. Ik vind het heel leuk dat Oscar dat doet. Ik zou het ook wel willen. Maar ik mag meedoen. Dus vandaar de non-stop.
Je gaat ook meedoen nog na in je eigen special, bedoel je?
Nee, maar ik wil het wel een keer doen met Oscar. Dat is een oproep naar Oscar als hij luistert. Maar ik mag nu meedoen dus voor de opwarmen van Oscar. Dus dat vind ik heel erg leuk om zo Club Ethisch weer terug te laten komen. Ik heb het 2 jaar gedaan, Club Ethisch, en hij komt weer terug.
Hartstikke leuk.
Ja.
Ontzettend leuk.
Ja, dankjewel.
Dat was hem, het culturele nieuws van deze week. Veel plezier weer met het beluisteren, het bekijken, het bezoeken. En tot volgende week.
Tot volgende week.
Tot volgende week. Man, ain't that news. Good news. Good news, ain't that good news?
van Holland zijn zo muzikaal. Ze leren in hun prille jeugd al dieren. De merel, de lijster en de nachtegaal. Om zo de lente in Holland goed te kunnen vieren. Het is geen wonder, want nergens zijn de plassen zo blauw als in Holland, meneer, als in Holland, mevrouw. Het is geen wonder, want nergens is het gras zo voldauw. Zijn de meisjes zo lief, zijn de meisjes zo trouw. En daarom zijn de vogels hier allemaal zo muzikaal, zo muzikaal, zo muzikaal. De hele wereld door heb ik vogels horen zingen. In het zuiden, in het westen, in het noorden. In vele verre landen heb ik vogels horen zingen. Zij zingen kleine liedjes zonder woorden. De Franse vogels zingen tudelulu. Japanse vogels zingen tudelulu. Chinese vogels zingen tudelulu. Maar de vogels zingen nergens zo gelukkig en blij als in Holland in het voorjaar in de rij. De vogels van Holland zijn zo muzikaal. Ze leren in hun prille jeugd al dieren. De merel, de lijster en de nachtegaal. Om zo de lente in Holland goed te kunnen vieren. Het is geen wonder, want nergens zijn de plassen zo blauw als in Holland, meneer, als in Holland, mevrouw. Het is geen wonder, want nergens is het gras zo voldoen. Zijn de meisjes zo lief, zijn de meisjes zo trouw. En daarom zijn de vogels hier allemaal zo muzikaal, zo muzikaal.
Ja, lieve luisteraars, zo klonk het Songfestival 65 jaar geleden. Je luisterde naar Scheltema Live. Aan dit programma werkten mee Luc Drosten, Maria Boerman, Abe Iping, Anko van Hal, Birgit van Hesteren, Simone Carré en mijn naam is Anneminke van der Velden. Dank aan onze gasten, mevrouw Elisabeth Berends de Haan en Bas Mors. We hoorden net het geluid van het Songfestival van 1956. We gaan eruit met het Songfestival van 2021. Jean-Guy McCroy met Birth of a Nation. Dank voor het luisteren en tot de volgende.
Mambroco.